Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Vroeger werd er katoen gewassen en gebleekt. Nu is de buitenplaats een lustoord vol bloemen, statige bomen en af en toe een meerkoet. Chris natuurlijk is de gast in de tuin van jonkheer Rob Bodaar in Rotterdam-Kralingen. Van oost naar west, daar kookt 10 vegetarisch voor moederdag. Met hangop van de koeien van de Floating Farm. Met de plant van de maand smeer je je stem voor het Songfestival. Mei is ook de maand van het natuurboek. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Veen.
Duran Duran, Hungry Like the Wolf.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Met Robert Lichthelm, schrijver van het boek over Kralingse buitenplaatsen... en Anneke van Dijk, die het boek heeft vormgegeven... zijn we op bezoek bij jonkheer Rob Bodaart... in zijn tuin aan de Schravenweg in Rotterdam. Hij vertelt zelf wat voor buitenplaats dit was.
De buitenplaats Non Plus Ultra was een katoendrukkerij... Gesticht in 1720 en het huis hierachter is van 1723. Het was een industriële buitenplaats. In die tijd was de katoendrukkerij een enorme topic. Net als na de oorlog, nylon kousen, nylon ondergoed. En toen was alles bedrukte katoen. En die katoen werd hier voorbewerkt, gewassen, gedroogd, op de bleek gebleekt... En daarna bedrukt.
Eigenlijk bijzonder dan, waarom gebeurde dat niet in het land van herkomst?
Daar had je dus wel de katoenbomen, maar de katoen zelf werd daar nauwelijks benut.
En waarom was dit dan hier in Kralingen zo'n ideale plek voor zo'n katoenbedrijf?
Dat is maar één antwoord, water. Rotterdam was omgeven door enorme plassen, ontstaan door de turfstekerij, een grote stad... Als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hadden energie nodig om de huizen te verwarmen. En dat deed je niet met kolen, dat deed je niet met gas, dat deed je met turf. En die turf werd hier gestoken. Later, is door het vele teursteken zijn er enorme plassen ontstaan. De enige plas die er nu nog is, is de Bergse plas, maar vooral de Kralingse plas.
Ja, en nu? Nu zijn er nijlganzen, die waren er toen natuurlijk niet.
Te veel nijlganzen. Het gazon hier leidt eronder. Gisteren heb ik met toestemming de eieren uit het nest gehaald. Ik heb moet er één laten liggen. Maar gelukkig was dit ei, wat ik heb laten liggen, kapot. Dus ganzen te over in Nederland.
Ja, want die houden natuurlijk van zo'n prachtig gazon als hier.
Ja, dat niet alleen. Maar ze verjagen de andere broedvogels. Ik denk hierbij aan eenden. En ook aan de fazanten uit de Kralingerhout, die we altijd hier broedend hebben, maar de laatste jaren niet meer.
Als we teruggaan weer naar de tijd van de katoenfabriek die hier was.
Ja, er waren hier enorme loodsen, hier op dit terrein. En daar was dus zelfs een molen. Want je had natuurlijk ook energie nodig voor het hele proces. En die molen is rond 1850 verplaatst naar de Kralingse plas. Je hebt daar de Ster en de Lelie. En de lelie komt van dit terrein en die heette vroeger de ezel. De bleekvelden zullen we dadelijk zien.
Oké, dan gaan we vast een stukje lopen misschien.
Doet u dat? Ja. Alright.
Wat een prachtige tuin is dit.
Het is aangelegd door mijn vrouw vanaf 1982, toen we hier zijn gekomen.
Zag het er toen anders uit?
Totaal anders. Het was dus onderhoudsarm en nu is het onderhoudsrijk, maar veel mooier. U ziet hier links het blauw en geel waar het mee begint. Straks, als het seizoen verder in progress is, schitterende kleuren. Deze groenblijvende buksjes zijn allemaal door mijn vrouw geplant. En vroeger werden die met een nagelschaartje getrimd, totdat het handige elektrische herrenschaartje werd het door haar bijgehouden.
Er zijn een heleboel tuinen die helemaal geen buksussen meer hebben vanwege de buksusmot.
Ja, die heeft het hier enkele keer geprobeerd, maar ik heb ze weggejaagd door ze toe te spreken.
Wat zei u dan?
Scheer je weg. Ja, ik denk dat de tuinman wel degelijk ook gespoten heeft, maar daar weet ik het fijne niet van. Is dit niet prachtig?
Heel mooi. Wat is het?
Geen idee.
De Amerikaanse vergeetmenieten.
Uitstekend.
Schitterend, ja.
Aan het woord Robert Lichthelm. Hij is schrijver van het boek De Kralingse Buitenplaatsen. En ja, dit is een van die prachtige buitenplaatsen in Kralingen die nog bestaat.
Ik kan me nog de verrassing voelen toen ik hier voor het eerst achter het huis kwam. En ik zijn tuin mocht zien. Het is indrukwekkend. En zelfs het arboretum heeft heel veel moeite om hiermee te concurreren. Want dit is echt zo mooi. En het is heel natuurlijk. Natuurlijk.
En ook mooi dat deze buitenplaats nog is, want is dat bijzonder?
Ja, er zijn er inmiddels, weet ik, dat er 42 zijn geweest. Twee meer nog dan in mijn boek staan. En er zijn er eigenlijk maar 5 over. Waarvan ik eigenlijk vind dat alleen deze en de buren echt meetellen, omdat ze nog als buitenplaats gebruikt worden.
Maar dit is dan toch misschien weer een ander soort buitenplaats dan de mensen denken bij een buitenplaats. Een buitenplaats, dan denk je misschien aan een plek waar je kan verpozen en niet waar gewerkt werd.
Nee, maar dat blijkt heel kenmerkend voor Kralingen geweest te zijn. Misschien wel echt Rotterdams. Buitenplaats moest niet alleen maar geld kosten. Buitenplaats moest ook wat opbrengen. En dit is verreweg de bekendste geweest met het textielbedrijf. Maar er zijn er een heleboel in Kralingen geweest waar ze verf maakten uit landbouwproducten. Hier aan de overkant op het allereerste Trompenburg is een brouwerij geweest. En dat is de voorloper van de Oranjeboombrouwerijen. En het ging allemaal om het schone water. De verf had schoon water nodig. De brouwerij had schoon water nodig. Dus dat was wel iets wat al die Kralingse buitenplaatsen met elkaar verbond.
U bent geboren en getogen Kralinger. Kende u het ook toen u, want u woont hier sinds 1982, maar kende u het ook als kind?
Jazeker. En als je langs het laantje van Nooit Gedacht fietste of liep, dan zag je hier de koeien lopen. U ziet dat de beuk hier beneden groen wordt, maar boven ziet u tegen die blauwe hemel die schitterende witte knoppen. Het is jammer dat we het niet op de buis kunnen vastleggen.
Maar toch blij dat we geen tv zijn, volgens mij.
Ja, nou, die komt hier ook wel eens een enkel keertje. Ik denk hierbij aan Amice Kelder en consorten.
Ja, je hoort Kelder, want u speelde een van de rollen in Hoe Heurt Het Eigenlijk?
Nou, ik speelde geen rol. Nee. Ik werd geïnterviewd en ik gaf repliek. En soms moest Jort Kelder daar wel om lachen, omdat het onverwacht was wat ik zei. Maar de schoonheid van deze beuk op dit moment is zonder weerga. Dat kunt u beamen.
Want Anneke van Dijk die heeft ook een boekje geschreven eerder, hè, over deze tuin.
Zeker. De bewonersvereniging bestond heel lang. Ik weet niet meer hoe lang. 25 jaar, kijk aan. En die wilde een leuk boekje uitgeven over de wijk. En dat heb ik gemaakt. En zo ben ik gekomen bij meneer Boldaar. En zijn mooie tuin heb ik gefotografeerd en het verhaal mogen horen.
Wat vind jij het mooiste van deze tuin?
Ik ben echt betoverd nu door de borders, wat er allemaal opkomt en hoe prachtig het is onderhouden. Echt, je zou het moeten zien. Het is adembenemend.
In welke stijl is deze tuin gemaakt?
Stijl Leopoldine. Dat is de naam van mijn vrouw. Zullen we even naar de tulpen lopen daar?
Ja. Vuurrood zijn ze.
Pardon?
Vuurrood.
Ja, vuurrode tulpen. En dat is elke keer een genot als die weer doorkomen.
En dan daarnaast die gele bloemetjes?
Ja, dat weet Robert wat dat is.
Nee, die ken ik niet. Ik heb geen naam.
Mijn vrouw, als die nog geleefd had, zou ze alles niet alleen kunnen duiden in het Nederlands, maar ook in het Latijn.
We lopen door een prachtig poortje.
Ja, dat is een corridor die door ons is aangelegd, 60 meter lang. Om het geheel wat cachet te geven. En dat mondt uit hier op het terras, ooit aangelegd door de heer Feit, directeur van Heineken. Dus er is hier menig glas bier van de firma Heineken gedronken.
Maar dat had helemaal niks meer te maken met wat Robert vertelde net over dat hier aan de overkant bier werd gebrouwen.
Dat was de concurrent. Maar dankzij de concurrent, de Oranjeboom, bestaat Heineken nu nog steeds. Maar dat is een verhaal. Dat zal ik een andere keer vertellen in een economisch programma.
Maar u houdt er wel van een biertje?
Ja, ik drink elke dag om 5:30 een glas Carlsberg en daarna een glas Warsteiner.
Geen Heineken?
Ja, ook.
En hoe vaak loopt u door de tuin?
Ik begin 's ochtends een ochtendwandeling meestal. Vroeger om de fazanten te voeren. Maar de fazanten zijn helaas door de ganzen verdreven. Dat wil zeggen, de ganzen eten al het fazantenvoer op. Dus die komen niet meer. Maar ik loop dan 's ochtends en dan 's middags ook wel. Maar ik ben veel in de tuin. Ik ben een buitenmens. Anders zou ik hier niet wonen. Ik heb het gekocht toen ik 42 jaar was. Ik ben nu 81. Mijn ouders woonden in Kralingen met mij. En de tuin interesseerde mij toen matig. Ik had meer belangstelling voor het uitgaansleven in de binnenstad. Als ik het zo mag uitdrukken.
Wat kwam er nou na de katoenfabriek hier?
Na de katoenfabriek werd het agrarisch. Boerenmensen die vestigden zich in de oude loodsen waar de katoen werd geprepareerd. Juist waar we hier staan, u ziet hier het zwembad. Daar stond de hoeve. Het was een boerenbedrijf hier, voornamelijk veeteelt. Alles groeide hier, alles deed het goed. Behalve één ding, dat deed het niet. Op veengrond, aardappels, niet. Kijk even naar deze jonge meerkoet. Die zit hier op zijn nest.
Want er is hier ook veel water in de tuin.
Ja, en dat staat allemaal in open verbinding met de Kralingse plas. En vroeger, daar komen we nu, kwam dus het heldere water van die plassen hier naar het spoelbassin. Hier werd de katoen gewassen. Wat heel bijzonder is, u ziet daar die paaltjes. Die gaan naar een eikenbodem. Dus in het algemeen waren dat weer vrouwen, die dat, en ook wel mannen, maar voornamelijk vrouwen. Die liepen dan in waadbroeken hier deze poel naar beneden op die eikenvloer en spoelde de katoen. En de katoen werd daarna naar de bleekvelden gebracht. Dus dit is een spoelbekken anno 1720, uniek in Nederland. Omgeven door, u ziet dat ook, de oudste boom van Kralingen. Er staat er daar achter nog een. Dat zijn twee linden. Die linden die werden hier gemaakt om shelter te geven, bescherming voor de arbeiders die hier aan de arbeid waren. Het stond in open verbinding, allemaal gedempt, met die vaart hierachter, die er nog wel is. Het was een soort haventje. En de pramen die brachten zo de kant-en-klare katoen naar Leiden, over het water. Kan je je niet meer voorstellen. Om nou te zorgen dat die pramen ongehinderd door konden varen, deed je de brug open, maar konden de arbeiders en bezoekers via het kwakelbruggetje toch naar het terrein komen. En dan waren er dus 3 in Kralingen.
Er zijn er veel meer geweest, maar die zijn bijna allemaal al rond 1800, 1850 verdwenen.
Maar een kwakelbrug blijft mooi. En niet voor niks heb ik dus de oude kwakelbrug die hier was en in de hongerwinter 44, 45 is opgestookt in de Kralingse potkachels, heb ik doen herrijzen. Maar die kan niet meer opgestookt worden, want die is van gemoffeld staal. Hoe vindt u deze populier? Dat is denk ik de grootste populier, misschien wel van Nederland. Zou me niks verbazen. Want een populier is altijd dood voordat hij zo groot is. Maar omdat hij hier totaal vrij staat en door niemand wordt lastiggevallen, vindt u maar eens een tweede in Nederland. Maar het mooiste zijn deze 2 linden. Als die straks in bloei staan, eerst krijgen we dadelijk de lindenbloesem, waar we ook thee van kunnen maken, wat heerlijk geurt. En als je straks het blad erin zet, u staat eronder, dan voel je alsof je staat in een kathedraal. Ziet u daar een prachtige sculptuur van Joe Pomodoro. Het is een heel mooi beeld. Met name straks bij de ondergaande zon wordt het goud.
En er staat een klein stoeltje bij. Zit u daar wel eens?
Ja, ja, inderdaad. Dan zit ik onder de, hoe heet die boom ook weer? Ik ben even de naam kwijt. Dat komt door de inspanning van een interview. Maar ga ik daar zitten, inderdaad.
En dan een beetje mijmeren?
Ja, dan denk ik wel ook veel aan mijn vrouw en mijn dochter. En mijn zoon, die zijn alle 3 gestorven. Mijn vrouw 5 jaar geleden. Vandaag is het haar sterfdag. Met name vanavond ga ik daar zeker zitten. Al was het alleen maar als hommage hoe zij deze tuin heeft aangelegd.
Dit is ook nog een plekje waar u wel vaker zit, denk ik.
Dit koepeltje heb ik in Engeland gekocht.
Staat de naam van uw vrouw daar?
Ja, Leopoldine was haar naam.
Was ze net zo mooi als haar naam?
Ja, zeker. Nog mooier. Was een buitengewone vrouw. En ons eigen kind ook, jong gestorven. Je kan mooie momenten hebben in het leven, maar ook hele droeve. Maar je gaat verder. Deze boom hier, de treurberg. Toen wisten we niet dat ons leven ook treurnis zou krijgen. Maar het is wel een treurberg. U ziet hier een Hollandse eik en dat is een zaailing. Dus een zaadje wat door een vogeltje hier is gedeponeerd. Misschien uit zijn poepje, je weet het niet. En hoe het zij, nu ziet u deze enorme boom. Daar ziet u ook weer een specimen van een waterhoen. Die zit op de fontein. Dus als ik de fontein aanzet, dan schiet die omhoog. Zullen we niet doen. Maar zit dat niet mooi daar? Dat is nou de natuur, niet alleen flora, maar ook fauna.
Allemaal te beleven in de tuin van jonkheer Rob Boddaert van de Schravenhof. Het is een van de buitenplaatsen die wordt beschreven in het boek De Kralingse Buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw van Robert Lichthelm. Het boek is nog steeds verkrijgbaar.
Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
Tieneke de Lange is al 30 jaar professioneel fotograaf. Maar als Tien kookt vegetarisch, geeft ze ook al heel lang vegetarische kooklessen. Omdat alles door corona tijdelijk even stil ligt, kookt Tien vegetarisch bij Chris Natuurlijk. En dat doet ze dan met een gerecht dat past bij het seizoen. Deze keer een recept dat je vandaag alvast kunt maken voor Moederdag morgen. We zijn op de Floating Farm, de boerderij met drijvende koeien in de Merwehaven in Rotterdam. En natuurlijk met hondje Beb dat altijd meegaat. Hoe gaat het met Beb?
Beb is speciaal voor deze gelegenheid gedoucht in zilver shampoo. En is op haar paasbest, al is dat wat aan de late kant. Maar ze heeft er heel veel zin in. Want het is alweer de 3e aflevering en ze heeft zich verheugd op Chris natuurlijk.
En houdt Beb een beetje van drijven?
Beb is een zwemmertje. Dus Beb, zodra Beb water ziet, dan gaat ze daarop af en gaat ze zwemmen. Een drijver is iets anders. Ik denk misschien op latere leeftijd.
Minke van Wingerden is de boerin. Ja, Beb gaat helemaal niet drijven vandaag, want volgens mij mag hij niet bij de koeien.
Nee, weet je Chris, koeien en hondjes gaan niet zo goed samen. Want als de koeien namelijk gras eten waar een hondje in heeft gepoept, worden ze heel erg ziek. Dus dat moeten we maar niet doen. Dus daarom staat er aan het begin van het terrein, hondjes zijn niet welkom. Al hoe lieve alle hondjes vinden. Maar ik heb begrepen dat Beb vandaag op de arm wordt genomen. Dus het gaat helemaal goed komen.
Hoe is het trouwens met de drijvende koe die in het water is gevallen?
Gelukkig heel erg goed. Het was wel een schrik natuurlijk. Maar ja, dit is, de koe gaat het hartstikke goed mee. Ze is prima gered. En het is gebeurd. We vinden het hartstikke jammer. En we doen er alles aan dat het niet weer gebeurt. Maar het is een menselijk foutje. En weet je, thuis gebeuren ook de meeste dingen. Het vallen van de keukentrap, de ongelukjes. Ja, dat gebeurt hier ook. Maar koeien kunnen heel goed zwemmen.
Nou, wij mogen een beetje rondkijken aan jouw hand. Dus zullen we op pad gaan?
Ja, we gaan op pad. Kom. En dan lopen we eerst langs onze prachtige ingezaaide weiland. Met daaromheen een mooi nieuw hek. We zien aan de kant van het weiland prachtige oude leilindes. En hoe kan dat nu eigenlijk? Die leilindes die komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Een aantal vanuit de Laurenskerk. Die moesten plaatsmaken voor de markthal. Nieuwe riolering, noem het maar op. Dus zodoende zijn ze hier herplant. En daar zijn we super blij mee. En midden in het weiland staan drie hele grote Hollandse iepen. Nou, nu nog niet zo heel groot, maar ze worden wel groot. En die gaan gezamenlijk een soort dakje vormen voor als het zomer is. En dan zijn ze een soort schaduwdak voor onze koeien.
Ja, dus ze kunnen ook op een weiland lopen.
Nou, vorige zomer hebben de koeien hier al eigenlijk de hele zomer heerlijk op het weiland gelopen. En niet alleen in de zomer, maar op ieder moment dat het gras groen is en niet te nat. Maar wat we hebben bemerkt is dat vorig seizoen dat het gras wel vaak te nat was. Omdat het nat was, hebben we het nu laten draineren en dus de bomen geplaatst en daarom dus ook opnieuw ingezaaid. Nou, en nu moeten we even stoppen, want nu is onze aandacht natuurlijk gericht op de lieve kalfjes. Oh, we horen ze ook.
Hé, hey, Beb lijkt wel een beetje op een kalfje qua haar.
Vacht. Je wou zeggen formaat, hè Chris? Oh. Beb is op dieet en is al 3 ons afgevallen, dus het gaat de goede kant op. En ik moet eerlijk zeggen, ze lijken wel op elkaar. Ze zijn net zo poezelig en ze zijn fantastisch.
Kijk, daar komt er een. Even kijken of jij dit lekker vindt.
Pas maar op.
Oeps. Ja, heel lekker.
Wat zijn ze ontzettend lief, Minke.
Ja, dat is ook zo. Maar ze worden hier ook zo enorm vertroeteld. Want er komen hier natuurlijk hordes kinderen. We hebben hier ook altijd zo'n borsteltje hangen. Dan mogen ze de kalfjes. Dus ik denk dat er in Nederland niet kalfjes zijn die meer aandacht hebben dan die van ons. Nou ja, dat is toch mooi.
En blijven ze hier ook?
Nee, ze blijven hier een maand en dan gaan ze naar een andere boer in Midden-Delfland en daar worden ze opgefokt.
En dan hoeven ze niet meer te drijven?
Nee. Maar het is de bedoeling dat de vrouwtjes uiteindelijk weer terugkomen op de boerderij voor de nieuwe kudde. Dus dan is het cirkeltje weer rond. Ja. Wat wel leuk is, we lopen hier langs een paar, ik zeg altijd maar, voerbalen. En de clue is eigenlijk dat het idee van dit concept is dat we de koeien zoveel mogelijk met voer uit de stad willen voeren. We bestaan deze maand 2 jaar. En wat we nu zien is dat het aantal kilo's voer dat uit de stad komt steeds meer is. Naast ons is nu de bierfabriek gevestigd. En als je bier brouwt, blijft de bierborstel over. En iedere dag gaat onze boer op de shovel naar de bierbrouwers. En dan haalt hij een IBC-vat vol bierborstel op. En dat voeren we onze koeien. Onze zuivelproducten liggen bijvoorbeeld bij de Spar. En daar halen we sinaasappelschillen op. Want ze persen daar heel veel sinaasappelen voor de verse jus. Die gaan kistenvol naar onze koeien. Straks op het terras bij Feyenoord staat onze zuivel. Maar nu al komt het gras van Feyenoord naar onze koeien. Een aantal bakkers in Rotterdam brengt oud brood naar onze koeien. Dus die stroom van voer uit de stad naar onze koeien wordt eigenlijk steeds groter. En de crux is een beetje dat we proberen, ja, dat we straks met zo groot mogelijk percentage uit de stad kunnen voeren.
Nou, dus geen soja, dus minder slecht voor het milieu?
Nee, want dit hele project is erop geënt dat we proberen de footprint zo klein mogelijk te maken. Dus zo weinig mogelijk negatieve impact op het milieu.
En smaakt de melk dan anders als je ze sinaasappel geeft en ja, hoe noemde je het ook weer, iets van het bier? Maar
ja, bierborstel? Ja. Nou, we worden nog niet dronken van het bier. We hebben een melksommelier, wellicht zal die proeven wat onze koeien eten. Maar we letten er wel op dat we ze bijvoorbeeld geen uien geven, want die smaak proef je wel. Dit is het mooiste van de hele boerderij, de stal met onze koeien. Koeien die slapen of die liggen gemiddeld 14 uur per dag. En speciaal daarvoor hebben wij van die mooie rubberen matrassen. En daar liggen ze op, want dat, Ja, dat is gewoon heel comfortabel voor ze. Nou, verder zien we in de stal een melkrobot. Dus we melken niet meer met de hand. Verder hebben we in de stal nog een mestrobot. Die rijdt 24 uur per dag rond. Die zorgt dat de stalvloer netjes blijft. En wat we zien is een min of meer semi-transparant dak. Daarop vangen we het regenwater op. Dat water wordt beneden schoongemaakt. En dan is het weer drinkwater voor de koeien, dus ook circulair. Naast de boerderij drijvende zonnepanelen. En die zorgen voor een deel van de energie van de boerderij. Het is een high-tech boerderij.
En de koeien, wat zijn dat voor koeien? Ze zijn bruin met wit.
Dat is een oud-Hollands ras. Het zogenaamde MRI-ras. Maas-Rijn-IJssel. En wij hebben deze koeien gekozen omdat het een heel relaxed soort koe is. En dat moet ook, omdat er veel bezoekers hier komen. Dus het moeten geen stressie koeien zijn.
Hij eet een stukje, ze eet een stukje van mijn sjaal op. Ik heb elke keer de neiging om hij te zeggen, maar ja, nee, dat is niet zo, hè?
Nee, doe maar niet, hè? En de koeien die zijn dubbeldoelkoeien. En dat houdt in dat ze melk geven, maar ook geschikt zijn als vleeskoeien nadat ze uitgemolken zijn.
Deze is heel nieuwsgierig en ook een beetje van, ga jij eventjes uit de weg? Want ja, ze duwde net eventjes die andere koe weg.
Jawel, want we hebben hiërarchie in de stal. Dus er is altijd één de voorvrouw, zeg maar. En die bepaalt, gaan we met z'n allen naar het weiland toe? Of blijven we op de boerderij? Of wie is er aan de beurt bij de melkrobot? Dus,
vorige keer liep ik hier voorbij, kwam er een man voorbij en die op de fiets en die schreeuwde dierenbeulen naar me. Toen dacht ik, ja, wat raar, wat een gekke uitspraak. Het ziet er goed uit hier, dus waarom?
Nou ja, weet je, waarom doen we dit eigenlijk? Hè? In de wereld hebben we heel veel monden te voeden en steeds meer. En we moeten realiseren dat de hoeveelheid landbouwgrond wordt steeds kleiner. Dus eigenlijk creëren wij nieuwe grond. En wat we ook doen, we produceren voedsel vlakbij waar het geconsumeerd wordt. Dus we maken de afstand steeds kleiner. En dat is een nieuwe manier van boeren, maar wel een manier van boeren die de toekomst heeft. Als je kijkt naar een land zoals Singapore, dat importeert 96% van al het voedsel en het is omringd door water. Dan denk ik, daar valt nog veel winst te halen. Dus dit is een concept waar mensen aan moeten wennen.
Maar, dat is nog niet het antwoord, zijn jullie dierenbeulen?
Nou, nee dus, want onze koeien die hebben uitstekend voer. Ze hebben een elastische vloer, wat voor koeien heel belangrijk is, want die zijn heel zwaar. Dus die gewrichten hebben heel veel te torsen. Wij hebben een prachtige rubberen vloer die constant wordt schoongemaakt. Ze kunnen naar buiten, ze kunnen naar binnen. Mijn liefje, wat wil je nog meer?
Nou, we willen bijvoorbeeld nog weten wat Tien gaat maken van één van de producten van de koeien op de drijvende boerderij in de Rotterdamse Merwehaven. En dat hoor je straks na 8:30, dan krijg je het recept.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkrant over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
Ja, jij gaat beginnen. Goedemorgen, Chris. Ja, ik begin met Trouw. Want die krant die schrijft over bijen in de stad. Uit de laatste bijentelling blijkt dat het daar best goed gaat met de bijen. Maar het buitengebied blijft zorgwekkend, want ja, geen bloemen, geen bijen.
In de Volkskrant een interview met milieuactiviste Marjan Minnesma. De directeur van Urgenda zegt dat Nederland koploper kan worden in de groene industrie. Maar dan moet Rutte wel naar haar luisteren.
Het AD Rotterdam heeft een interview met Danny Post, Schiedammer en verslaafd aan kringloopwinkels. Hij werkt ook als inkoper voor tweedehands kleding en heeft naar eigen zeggen niks meer met fast fashion. Zeker niet na het zien van The True Cost. Dat is een documentaire over de impact van deze industrie op mens en milieu.
De wasbeer rukt voorzichtig op in Nederland, schrijft natuurjournalist Jean-Pierre Gele in de Volkskrant. De vondst van twee wasberen in Vught laat de langzame opmars van het dier in Nederland zien. In Duitsland zijn er al 1,5 miljoen wasberen. Wat te doen?
Ja, gaan we naar een ander beest. De sabeltandkat. Die speelt de hoofdrol in de wekelijkse dierencolumn van Jelle Reumer in Trouw. Wetenschappers hebben een nieuw soort sabeltandkat ontdekt die tussen de 5 en 9 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika rondzwierf. En die gigantische kat die zou rond de 400 kilo hebben gewogen. Ook in ons land hebben sabeltandkatten rondgelopen, want op de Maasvlakte zijn diverse botresten gevonden, schrijft Reumer.
Oh, spannend toch? Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. Dankjewel, Martin. Gaan we door met Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
Ja, dag Chris, een hele goede morgen.
Hallo, zeg, het is wel de vogelweek. Hè? Vandaag is het Wereld Trekvogeldag. En dan
ja,
is het de hele week Nationale Vogelkijkweek.
Ja.
Dat is leuk voor jou.
Ja, zeker. Er zijn ook veel evenementen, ook al vandaag, in verband met de internationale dag van die vogelmigratie. Zoals het dan officieel heet. En ik ken iemand die is nu vandaag 20 uur aan het vogelen. Dus die had het 20 uur lang in de gaten. En ja, die vogeltrek die komt wel beter.
Maar jij bent
beter.
Het dus niet. Nou, zou me niet verbazen.
Geen 20 uur achter elkaar. En die vogeltrek die komt wel goed op gang deze dagen. Omdat we eindelijk te maken gaan krijgen met een zuidelijke aanvoer. En dat betekent dus inderdaad dat die vogels die al veel eerder bij ons hadden moeten zijn. Nu dus wel echt onze kant op gaan komen de komende dagen. Nou, ook is het zo dat we het koude weer achter ons laten, Chris, na morgen. Dat betekent, of na vandaag, dat betekent voor vandaag dat het bewolkt is. De bewolking wordt dikker de komende uren. En vanaf het eind van de ochtend begint het ja, op de eilanden al te regenen en te motregenen. Vanmiddag gewoon geen best weer met regen en motregen. Een maximumtemperatuur die uiteindelijk uitkomt op 15 graden aan het eind van de middag, begin van de avond. Dan is het trouwens ook droog geworden, eind van de middag, begin van de avond. Kan het zelfs vanavond nog een beetje opklaren ook. En vanavond blijft het ook overal droog. En de wind langs de kust uit het zuidoosten, die wordt vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 of 6. Ja, en dan vannacht overal droog. Helder ook. Een temperatuur die veel hoger uitkomt dan de afgelopen nacht. Want het heeft de afgelopen nacht nog, Chris, aan de grond gevroren. Nou, vannacht is het 11 graden. En morgen krijgen we heel raar weer. Het is drukkend warm. In de ochtend bestaat de kans op een zware onweersbui met lokaal kans op veel regen, hagel en windstoten. Morgenmiddag is het droog met meer zon, maar morgenavond neemt de onweerskans toe vanuit het westen. De temperatuur komt aanzienlijk hoger uit, 22 graden aan zee, 25 graden in het oosten van de regio bij een matige zuidenwind. Maandagochtend een aantal buien, in de middag drogen, 17 graden en de dagen daarna elke dag ja, af en toe zon, een enkele bui. En het wordt toch weer ja, wat aan de koude kant voor de tijd van het jaar, in de middag 15 tot hooguit 17 graden. En het gemiddelde bedraagt in deze tijd van het jaar 18 graden.
Nou, Ed, nog één ding. Welke vogel zie jij graag vliegen vandaag met deze Wereldtrekvogeldag?
Nou ja, niet dat ik ze voorbij zie komen, maar vanochtend had ik wel een bergeend hier zo gezien in de Zuidpolder. En die had ik hier nog nooit gezien. Dus ik ga zo even terug om te kijken of ik daar nog een plaatje van kan maken.
Ja, en dat kunnen we allemaal weer volgen op al jouw social media accounts.
Zeker, Ed, dankjewel.
Fijn weekend.
Oké,
en tot maandagochtend, hè? Hoi.
Dag, ja zeker Chris.
Dan ga ik met Ed mee op pad. Nou, dat is een beetje vroeg, dacht ik. Ik dacht er misschien meer zoiets.
Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was.
Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou.
Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
Als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop. We hadden het toch beloofd.
Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past.
Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
Suzanne en Freek, goud.
Oh, lekker zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Bij ja. Chris natuurlijk.
En dat doet ze vandaag voor Moederdag. Op de Floating Farm in Rotterdam maakt Tineke de Lange een gerechtje. Dat is gemaakt van melk van de koeien van de drijvende boerderij in de Merwehaven. Boerin Minke van Wingerden die heeft ons net een mooie rondleiding gegeven. Maar wat vindt zij eigenlijk van koeien? Vindt ze het leuke dieren?
Waanzinnig leuke dieren. Mooie dieren. Nieuwsgierig, relaxed. Ze weten wat ze willen. Ja, prachtig. Ja, weet je, ik vind altijd een koe, dat doet je zelf ook aarde.
Wat ga jij maken van de melk van de koeien?
Hier op de Floating Farm maken ze hele lekkere yoghurt. Die yoghurt heb ik in een zak opgehangen of in een netje opgehangen. En daar heb ik hangop van gemaakt, die ze hier overigens zelf ook maken. Maar ik wilde heel graag en de hangop gebruiken en de wei gebruiken die zeg maar overblijft nadat je de hangop hebt gekregen.
We gaan naar de winkel, want daar staat ook het gaspitje van Tineke. We lopen nu dus over het water.
En als we naar beneden kijken, dat is wel tof, dan kan je zien dat het hoogteverschil hier, het getijdenverschil, is 2 meter per getijde. Dus onze boerderij is ook wat wij noemen klimaatadaptief. Die gaat op en neer met getijden en is uitstekend geschikt voor een gebied dat te maken heeft met overstromingen.
We gaan koken.
Is goed, we gaan koken. Ik heb altijd de gaspit bij me. Het is altijd een leuke uitdaging om een gerechtje te verzinnen wat je eigenlijk op locatie alleen nog maar hoeft te koken of te bakken. Vandaag gebruiken we dus de yoghurt van de Floating Farm. Die hangen we zeg maar in een theedoek. Krijgen een soort kwarkachtige substantie. Door het doek heen naar beneden valt de wei. Wij gaan het in een saus gebruiken met wortel. Wortel is zoet. Wij is wat zuurig. Dus dan krijg je ook wat spannendere saus.
Maar ja, dat klinkt allemaal complex. Kunnen wij dat thuis ook?
Ja, zeker Chris. Je koopt gewoon een pak yoghurt. Je maakt een theedoek nat, legt hem in een zeefje. Gooit de yoghurt in die theedoek. Draait de theedoek dicht aan de bovenkant. Doet er een blik bonen bovenop. De wei komt in het schaaltje daaronder terecht en de, zeg maar de hangop hou je in de theedoek. Dus dat is echt super simpel.
Ja, als je het voor Moederdag wil maken, moet je wel even opschieten dan.
Kijk, voor Moederdag moet je natuurlijk op de dag zelf helemaal zeg maar beschikbaar zijn voor de moeder zelf. Dat is een gerechtje wat iedereen, moeder, vader, kinderen kan maken een dag van tevoren. Dus dat is belangrijk. Dit is de risotto, maar dit keer niet van risotto rijst zeg maar. Dit is parelgort. Dus dat kan je ook zien. Het ziet er een beetje steviger, een beetje stoerder uit dan die keurige risotto rijst. Dit is de wortelsaus. Half wortelsap, half wei. Heel lang staat te inkoken. Heb ik er een klein beetje klein mandarijntje in uitgeperst. Een beetje oranje bloesem, peper en zout. En een heel klein beetje ras el hanout. Wij denken natuurlijk dat het hangop super Nederlands is. Maar het wordt overal over de hele wereld gemaakt. Weet je, in India maken ze het met zoete specerijen. Maar wij maken dus de hartige variant.
Het staat al aan te bakken.
Nou, ik heb geen risotto, maar een soort popcorn risotto. Maar we hebben natuurlijk één pitje, dus we moeten het een beetje in fases doen. We hebben dan de risotto, is een beetje warm nu. Dan gaan we in pannetje 2 gaan we de saus opzetten, de wortelsaus met de wei. En dan hebben we daarbij geglaceerde worteltjes. Om het extra feestelijk te maken voor moeder. En dan gaan we Minke vragen En dan gaan jij en Minke proeven.
Minke?
Ja.
Je moet komen proeven.
Woehoe, yes. Nou, wat ziet het er al leuk uit, Tien. Wat schaft de pot?
Risotto van parelgort met een beetje met koriander. Daar bovenop komt dan zeg maar een geglaceerd worteltje.
Ja.
En dan komt de hangop erop. Van jullie. In die hangop heb ik een klein beetje met citroen gedaan en een beetje peper, dus dan wordt het wat pittiger,
oh, nou,
zeg maar.
Leuk, joh.
Ja. En dan is dit jullie hapje. Nou, eet snel, want het is leuk, de floating farm, want het waait hier als een dolle. Dus het is zo koud.
Oh, lekker. Gaan weer allemaal smaaksensaties door me heen.
Fantastisch. Inderdaad, het zoetje. Met een beetje dat zuurtje, wat vind ik zo mooi zegt Tien, dat geeft de saus wat laagjes. Hè? Daardoor is hij wat complexer. Die parelgort vind ik ook fantastisch. Maar de hangop, ik zou zeggen alsof we hem zelf gemaakt hebben.
En Beb mag ook wat?
Beb is 3 ons afgevallen, Chris. Dus je begrijpt dat Beb nog steeds even niks krijgt. Dan kan ze ook van deze zomer haar nieuwe bikini weer aan. Hè, Beb?
Wat vind je van Beb?
Voor de luisteraars, Beb kijkt verontwaardigd weg van de Radio Rijnmond microfoon.
Dat recept wat je hebt gemaakt is allemaal weer na te lezen op
tienkookt.com.
In deel 3 van de serie 10 kookt vegetarisch was Tieneke de Lange met Beb en Chris Natuurlijk te gast op de Floating Farm aan de Gustoweg in Rotterdam.
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Melita van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, vertelt iedere maand over een andere plant die past bij het seizoen.
Gelukkig, je hebt ook weer mooi weer meegenomen, want dat is ook altijd met jou. Laten we dat alsjeblieft zo volhouden. En we gaan, ik weet niet, heb je al wat gezien? Grote borden in de stad, open up. Zegt het je wat? Als ik dat zeg.
Ja, iets met zingen.
Ja, precies. Songfestival zit eraan te komen. En dat, overal in de stad zie je van alles en nog wat. En Songfestival, daar kan je ook weer wat met planten mee doen. Ik zit namelijk zelf in een bandje. Al een jaar geleden, want inmiddels mag dat niet meer natuurlijk. Daar zing ik. En wat kan er wel eens gebeuren? Je hebt je tekst geleerd. Je hebt onwijs geoefend. En op het moment suprême, dan kom je aan. En dan slaat het ineens in je beentjes. En dan krijg je een soort van plankenkoorts. En niet alleen ik heb daar last van, maar er zijn meer mensen die daar enorm last van hebben. En dan hebben wij natuurlijk een plant. En daar word je heel rustig van. Zonder dat het eentje is die op de verdovende middelenlijst staat.
Dan moet ik raden zeker. Valeriaan, denk ik.
Kijk eens, je hoeft nooit meer te raaien. En we staan ernaast.
Oh. Ja, want ik weet dan niet hoe die eruit ziet.
Nou, hier staat hij. Je ziet het. Het is een erg ingezaagd, samengesteld blad, noemen we dat. Hè? 1 blad, maar er zitten dan meerdere blaadjes aan. Je kan hem ook altijd vinden aan waterkanten eigenlijk. Daar vindt hij eigenlijk, hij is vochtig, voedselrijk. Dat vindt hij wel lekker. En dan wordt hij ongeveer 1,5 meter hoog zo'n beetje. Witte bloemen komen eraan. Nou, het is echt een geweldige plant. Want als je de wortels hiervan gaat gebruiken, dan heb ik een mooi recept ervoor. En de bloemen, hoe je dat kan maken. Om heel kalm dat podium. Moet je je voorstellen, die mensen staan dadelijk daar. Miljoenen mensen kijken, Chris, op de televisie. Dus ze kunnen altijd langskomen. En dan kunnen ze hier de valeriaan bij ons komen halen. En daar heb ik een receptje voor. Je neemt 100 gram van die verse gesnipperde wortels. Doe je 1 liter koud water overheen. Dat laat je een nacht staan. En de volgende dag dan haal je die wortels eruit. En dan kan je het als thee drinken als je het hebt opgewarmd. En dan word je helemaal rustig en kalm. Nou, ik heb ook nog een andere plant. En die staat in de kast. Die is nog maar heel inimini. Dit is de rode zonnehoed. Je ziet het wel, want we hebben hem net gezaaid. Want we hadden al van die Echinacea. Maar niet degene die Indianen in Noord-Amerika vroeger gebruikten. Iedereen die kent dat wel, want als ze zeggen Echinacea heet dat, geloof ik. Een soort boost, hè, moet je dan altijd s winters krijg je daarvan. En natuurlijk met zo'n songfestival, die gaan natuurlijk in een soort rollercoaster. Dus die kunnen ook wel een soort boost gebruiken voor je afweersysteem. En dat haal je uit de wortels van die rode zonnehoed. En nu is het nog maar een klein dingetje, maar uiteindelijk, nou, ik kan me ook wel dik, ik denk 1,20 worden zoiets. En dan van die prachtige rode zonnehoed, het lijkt net een hoedje. Dat is echt geweldig. En die Indianen, die deden vroeger, deden ze dat kauwen. Dan maakten ze een soort papje van. En dan werd het uitgespoegd en als je dan een wond had of zo, dan werd dat er opgelegd. Maar doordat ze dat binnenkregen, dachten ze ook van, hey, een soort power, zullen we maar zeggen. Nou ja, en dat wordt nog steeds verkocht hier zo in flesjes.
Ik hoop dat ze luisteren, al die mensen die meedoen aan het Songfestival.
Dat zou heel verstandig zijn, denk ik.
Melita van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, is er weer op zaterdag 22 mei. Toevallig de dag van de finale van het Songfestival. Maar ook de internationale dag van de biodiversiteit. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart and me.
stay up till the morning light. You're right, I'm done. I know right where I belong. I'm yours, I'm all. Yeah, I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me, leave me. Took you for granted, but don't leave me stranded. You, I need you, need you. It's a long way down if I fall without you. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me, don't leave me now.
Frequencies en Macho Kos. Don't leave me now.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Vogels, insecten, landschap, tuinboeken. Deze maand staat het Natuurboek centraal. De maand is uitgeroepen door uitgeverij Atlas Contact. Rotterdammer Caspar Dullard is bij Atlas Contact redacteur Natuurboeken. Hij is aan de telefoon. Caspar, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Staat dat ook officieel op je visitekaartje, redacteur Natuurboeken?
Nee, maar ik zeg het er wel altijd achteraan.
Meteen. Ja, want jullie geven echt heel veel natuurboeken uit.
Ja, traditioneel zijn wij als uitgeverij hebben altijd heel veel vogelboeken gehad. En dat heeft met onze oude directeur te maken, toen we nog Atlas heten. En hij heeft ook altijd heel veel boeken over reizen en over landschappen uitgegeven. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar meer en alleen maar sterker geworden. En dat past ook wel heel erg in de trend. Merken we. In boekhandel is er heel veel aandacht voor. Je merkt het in de kranten en in de tijdschriften. Wordt er steeds meer over natuur en over natuurboeken geschreven. Dus dat is koren op onze molen.
Ja, en daarom dus de maand van het natuurboek. Wat is dat precies? Hoe merk je dat in de winkel?
Je merkt dat in de winkel omdat aan alle materialen die de boekhandels gekregen hebben. Dus er zijn hele grote posters. Stickers en wat ik bijzonder leuk vind, ook een gratis magazine. Waarin we allemaal auteurs van ons een kort stuk introduceren. En je kunt lezen wat voor boeken ze geschreven hebben. En er is gewoon heel veel aandacht voor het natuurboek in de boekhandel. Want het is voorjaar.
Ja, precies. En moet het een feestelijke maand zijn, hè, deze maand van het natuurboek. Maar het gaat niet zo heel goed met de sfeer, met de natuur eigenlijk. Dus hoe zie je dat in de boeken? Komt dat ook terug in boeken? Dat we gewaarschuwd worden bijvoorbeeld over dat het niet zo goed gaat met de natuur?
Nou ja, eigenlijk is dat in alle natuurboeken wat je ook leest, is dat wel op de een of andere manier het geval. Het gaat eigenlijk altijd wel over dat het slechter gaat met de natuur. Maar wat ik heel erg fijn vind, is dat je ook steeds vaker leest wat je er zelf aan kunt doen. En wat ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind, is het boek De Poel van Pauline de Bok. Zij woont een groot deel van het jaar in Duitsland, in Noordoost-Duitsland. Daar heeft ze een stal met een eigen land eromheen. En daar merkt ze op een gegeven ogenblik dat de poel die bij haar boerderij ligt, die heel belangrijk is voor de vogels, voor de insecten en alles, eigenlijk voor het hele ecosysteem, dat die droog valt. En wat zij in die anderhalf jaar dat ze daar zit en beschrijft in haar boek De Poel probeert, is ervoor te zorgen dat die poel weer vol water komt te staan. En uiteraard gaat dat over wat er allemaal misgaat, maar het gaat ook over wat je wel kunt doen en hoe je, ook in haar geval, in dit boek steeds dichter bij de natuur kunt komen te staan door er zo midden in te leven. En wat ik ook bijzonder vind aan dit boek is dat dit een heel mooi voorbeeld is van wat ik literaire non-fictie noem. Althans, ik niet alleen. Maar het leest namelijk als een roman. Dus je krijgt heel veel non-fictie mee, heel veel feiten, maar je zit in je...
Het is gewoon mooi geschreven ook.
Ja, het is prachtig geschreven.
Ja, nou en het leuke is, we mogen een exemplaar van De Poel verloten van Pauline de Bok. Bij de lokale boekhandel betaal je €22,99, maar wij mogen dus dat exemplaar verloten. Bel 010-436-4436 en dan maak je kans. Nou, nog een ander boek in jullie beroemde vogelserie was het boek over de zeearend. En daar komt ook onze boswachter Thomas van der S in voor.
Ja, klopt. Ja, het is wel een bijzonder deel in onze vogelserie. Want uit mijn hoofd hebben we er nu in de, volgens mij 22, 23. Maar zij is de eerste vrouw in de vogelserie. En dat werd natuurlijk ook een keertje tijd. En dan pakt ze meteen een van de mooiste vogels die dit land tegenwoordig weer rijk is. En dat is de zeearend. En ook bij haar zie je, dat is wel weer grappig met literaire non-fictie. Dit is natuurlijk echt non-fictie, want je leest en je leert van alles over een vogelsoort. Maar Annienke Bijntema zie je ook dat ze een ongelooflijk goed schrijver is. Dus je zit echt op een letterkundige manier, om het maar zo te zeggen, heeft ze een boek geschreven.
Ja, ik kan het beamen, want ik heb het gelezen. De Zeearend van Nienke Bijntema. En heb jij zelf al eens een zeearend gezien in het echt?
Ja, regelmatig, uiteraard in de Biesbos. En een van de meest spectaculaire dingen van de afgelopen tijd, ik denk een maand geleden, dat ik op de Moerdijk, over de Moerdijk reed. En ik zag, zoals je dat op de snelweg wel vaker ziet, een buizerd aankomen. En ik denk, ja, maar hij is wel echt groot voor een buizerd hoor. En toen had ik ineens een zeearend die zo over de auto vloog. Dat vond ik toch wel een bijzonder moment.
Ja, dat kan me voorstellen. Nou geven jullie ook twee keer per jaar het literaire vogeltijdschrift De Scharrelaar uit. Wat staat daar zo al in deze keer?
Nou, heel divers eigenlijk als altijd. Ik wilde eigenlijk twee dingetjes uithalen, ook omdat ze voor de regio zo leuk zijn. Ik bedoel, dit keer gedichten van Geert van Istendaal en Marja Vuijsje staat er weer in. En Remco Daal er weer met prachtige stukken. Maar Gerard Ouweneel, onze eigen Gerard Ouweneel, met een stuk over kouwen in zijn Maasdam. En in het bijzonder over een tamelijk ondeugend kouwtje dat bij hem in huis heeft gewoond. En een hilarisch stuk van Jean-Pierre Gelen over de vogelkijkhut in Stellendam.
Die niet zo gezellig vindt en dan moet hij waden om daar te komen.
Ja, precies. En dan blijkt dat als je dat dan eenmaal bent en je verrekijker of je telescoop installeert, dat je het grootste deel van de dag tegen de zon in kijkt. En dan heet zo'n kijkhut ook nog eens vogelobservatorium. Nee, goed. Echt een hilarisch stuk.
Genoeg te beleven dus in deze maand van het natuurboek. Het is het nog de hele maand mei, Casper. Dank je wel voor je verhaal. En ik wens dat jullie nog maar veel mooie literaire boeken over de natuur mogen uitgeven. Dank je wel. Fijn weekend. En ik hoop dat je veel vogels ziet. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Mirjam Wilkens. Die werkte mee vandaag. Morgenochtend is Chris Natuurlijk terug met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week afval rapen op het strand bij Kwade Hoek. Straks muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.